Ons onderwerp voor vandaag, dat zal u niet ontgaan zijn, neem ik aan, is ontleend aan Matteüs hoofdstuk 6. Er was bovendien het logische, althans logisch-cryptische vervolg op ons onderwerp afgelopen zomer in Wuppertal. Want daar was het onderwerp uw koninkrijk komen. Ontleend inderdaad aan het zogeheten onze vader. Maar voordat dat er staat, uw koninkrijk komen, staat er, uw naam worden geheiligd. En dat is eigenlijk de eerste zin van dat gebed. Want er staat in Matteüs 6, vers 9, gij dan bidt aldus, onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. En eigenlijk zou men daar meteen bij moeten stoppen, bij die uitdrukking, uw naam worden geheiligd. Want zoals ik u geschreven heb, de uitdrukking zijn heilige naam of uw heilige naam, of gij zijt heilig en wat het maar wezen mag. Ja, dat zijn populaire uitspraken, waarvan ik dan natuurlijk cynisch zeg, dat zijn uitspraken die ook gebruikt worden voor Baal, Dagon, Allah enzovoorts. Want die hebben ook allemaal, naar het schijnt, volgens hun aanhangers, hebben ze allemaal ook een heilige naam. Die zijn ook allemaal groot. Gij zijt zo groot en wij kunnen niet zonder u. En ik vertel dat niet om lelijk te doen, maar om de dingen wel terug te brengen tot wat normalere proporties. Dat hoort zo in Nederland trouwens, want doe maar gewoon, zeggen ze dan. Dat doe ik nu. Wordt me gewoonlijk ook niet in dank afgenomen. En dan zeg ik, nou ja, dat met die heilige namen zo. Ja, dat verhaal kennen we langzamerhand wel. En namen en mantra's, ja, dat is ook al, dat weet iedereen. Dat soort dingen. Hè? Dat vind je in alle religies en alle godsdiensten terug. Maar het meest merkwaardig is nog dat er niet staat, uw naam is heilig, of gij hebt een heilige naam, of gij zijt heilig. Er staat, mogen dat nog eens het geval zijn in de toekomst. Aanvoegende wijs, dat is ook wat moeilijk, maar goed. Hè? Mogen dat nog eens het geval zijn. Uw naam worden, hopelijk ooit nog eens, geheiligd. Waarna je toch met recht de vraag zou stellen, is die naam dan niet heilig? En dan is het antwoord, hoeveel teksten wilt u hebben waar staat dat er sprake is van een heilige naam? Hoezo dan zou die naam geheiligd moeten worden? En zodra je de moeite neemt om dit soort dingen en gedachten redelijk serieus te nemen, struikel je ook vanzelf over schriftplaatsen waar staat dat die heilige naam helemaal zo heilig niet is, omdat die ontheiligd wordt. Sinds mensenheugenis. En vooral door degenen die geacht worden die naam te kennen en te heiligen. Door degenen dus door wie en in wie die naam geheiligd zou worden. Maar staat er dan, om uwentwil wordt mijn naam ontheiligd en zelfs gelasterd. Er is iets vreemds met die naam. Dat zong Gloria Gaynor ook al. Die bedoelde het misschien nu anders dan ik het nu bedoel. Maar die zei, there's something with that name. Er is iets bijzonders mee aan de hand. Dat is ook zo. Het eigenaardige verschijnsel doet zich namelijk voor dat onze God heeft een naam. En begrijp je me goed? Allah. Of Elohim. Allebei semitisch voor God. Dat is niet de naam, hè? Dat is een zelfstandig naamwoord heet dat, grammaticaal. Dat is een ding, om zo te zeggen. En Allah of Elohim, in het Hebreeuws is het Ela, of hoe je het maar uitspreekt, want dat maakt me niet uit. Dit woord wordt vertaald met een eedzwering. Het wordt vertaald met een eik. In ieder geval iets dat groot en sterk is. Want dat hebben de eik en de eedzwering gemeenschappelijk. Dat is de grote gemene deler van deze beide woorden. Want ik vind het altijd leuk om wiskunde, om beta en alfa vakken door elkaar te gooien. Want het is toch hetzelfde uiteindelijk. Het gaat om iets krachtig, iets sterks. En onze Bijbel, vertaald naar het Arabisch, begint inderdaad in Genesis 1 vers 1 met dat Allah de wereld gemaakt heeft. In het begin schiep God, u weet wel, Bara Elohim, Allah, de hemel en de aarde. De vraag is echter of je het woord met een hoofdletter zou moeten schrijven, want het is altijd arbitrair natuurlijk. Maar, want het is maar een zelfstandig naamwoord. Wij gebruiken in dat geval ook wel de term Godheid, om het te wat abstracter te maken en wat ongrijpbaarder. De Godheid. Maar het is niet zijn naam. Dat weet u waarschijnlijk, maar nou raken we in de problemen meteen bij de naam. Want hoe heet God eigenlijk? Ik bedoel, u weet waar een naam voor is? Ik zeg dat nooit, maar ik hoor mijn vrouw wel eens aan de telefoon. Met wie heb ik gesproken? Hoe is uw naam? Want je wilt toch weten wie je hebben moet de volgende keer. En de volgende keer vragen ze dat ook aan je. Maar met wie heb u dat dan afgesproken? En dan moet je een naam kunnen noemen. En dan wordt dat omgeroepen. De heer of mevrouw die en die, toestel 9... Gaat het nog zo tegenwoordig of niet? Gaat niet meer zo, hè? Gaat niet meer zo. Meneer Eddy, hoe was die ook alweer? Meneer Eddy van Hessing in de beeld. In de, waar het man was. Maar, dit is Oud-Utrechts, maar toen maar weer. Toestel 9, de buitenlijn. Of wie het man, maar goed, dan moet er iemand komen opdraven. Dat is die naam. En God heeft zijn naam bekendgemaakt. Iemand vroeg ook, met wie heb ik gesproken? Zijn Mozes, bijvoorbeeld. En toen zei de Heer, hoe hij heette. En dat is iedereen vergeten. Met dank aan het lied. U kent dat lied waarschijnlijk. Beroemd geworden van, door Eddie Christiani. Die trouwens ook niet zo heette. Toch? Officieel? Heet het niet Christiani, jawel. Echt waar? Oh. Ben ik in de war met Boltini zeker. Maar goed. Hè? Die heette niet zo, hè? Nee. Maar goed. Dat was ook beter voor de belastingen. Dat die... Nou goed, laat me zitten. Nou. In muzikantenkringen kan ik u verzekeren. Er zijn heel wat mensen die andere namen gebruiken voor hun band en voor zichzelf. Om onder de maffia uit te komen. Maar toch maar weer. Maar Abraham vroeg, of Mozes vroeg aan de Heer, met wie heb ik gesproken? Wie bent u eigenlijk? En waarom zou u dat gevraagd hebben? Of andersom, waarom zou de Heer het gezegd hebben? Nou ja, het antwoord is, er zijn een boel antwoorden natuurlijk. Maar een zeer voor de hand liggende is deze, dat je die God die met Mozes sprak, die God die met Mozes sprak, niet zouden verwarren met de een of andere figuur die zich voor God uitgeeft. En die zich ook bekend maakt onder de naam Elohim, of Dagon, of een andere naam, en u weet dat ik dan zeg, maar Allah. Want er zijn er nogal wat die zich uitgeven voor God En zijn er ook die zich uitgeven voor God in de zin van de schepper van hemel en aarde, maar het is dan toch niet degene die in de tijd sprak met Mozes. Want die heette... En begrijp u, nou probeer ik het weer te zeggen en dan maak ik meer een omtrekkende beweging. Want het eigenaardige ervan is dat we eigenlijk helemaal niet meer weten. Dit is officieel. Ik ga nog genoeg dingen, lelijke dingen over het judaïsme zeggen. Maar dit is correct judaïstisch. Wij weten officieel niet hoe je de naam moet uitspreken. En zodra we het proberen, zeggen zij, dat doe je verkeerd. En als je dan zegt, maar hoe moet het dan uitgesproken worden, zeggen ze, dat weten we niet. En als je een erg arrogante Jood hebt, die zegt dan, ja, dat weet ik wel, maar dat vertel ik niet. Dat is het bekende verhaal van, er schiet me nou een ander bekend verhaal te binnen, maar goed. Dat is het verhaal van Repelsteeltje. Daar is iets met die naam van Repelsteeltje. Dat is een mystiek verhaal, dat gaat al sinds mensenheugenis mee, dat er ergens een geheime formule bestaat, een geheime formule, dat kan ook een naam zijn, een geheim nummer, of dat een telefoonnummer is, of een burgerservice nummer. Wat ik een raar woord vind, burgerservice nummer. Hoezo, je krijgt toch geen service. Die service moeten wij leveren. En ervoor betalen. Maar goed. Sophie nummer, ja. Maar iets geheims, van, dat moeten ze hebben. Dan kom ik in een winkel waar ik al jaren kom, dan vragen ze, wat is je postcode ook alweer? En dan zeg ik, Klein Arneveld. En dan verblikken ze of verblozen ze niet. Dan... Dan vraag je dokter trouwens ook, hè? Wat is je postcode ook alweer? Ze kennen je naam niet. En, hè? Ja, soms vragen ze je geboortedatum. Die is ook aardig. Dat is een truc natuurlijk, want je adres hebben ze toch niet nodig. Dan vragen ze je geboortedatum. Dan komen ze er wel achter. Het is altijd een truc via de computer om achter iemands naam te komen. Maar de aardigheid ervan is dat merkwaardige verschijnsel, hoe... Wat is de naam? En die moet je weten, want je moet hem soms aanroepen. Aanroepen. Optelefoneren in het Nederlands, min of meer. Aanroepen in Duits. Aanroepen. Soms denk ik, als ik nog eens een Bijbel moet vertalen, krijg je wel vreemde dingen. Hè? Al wie de naam des Heren opbelt. Aanroept. Er staat in de Bijbel, al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Maar hoe heet die dan? Want de Heren, dat is natuurlijk ook niet een naam. Dat is ook een zelfstandig naamwoord. Heb je dat nog? Waar is die naam van God eigenlijk gebleven? Nou ja, in het christendom van oudsher gebruikte men de naam Jehovah. Ik doe dat nog. Jehovah. Het komt ook in liederen voor. Jehovah. Men haast zich te vertellen, punt 1, dat ik die naam helemaal niet mag uitspreken. Punt 2, dat het misschien wel mag, maar dat het toch fout is. Want het had moeten zijn Yahoo. Dat stamt uit de 30er jaren, geloof ik, dat iemand dat uitgevonden heeft. Yahoo. Dat vind ik helemaal onbenullig. Yahoo. Dat vind ik net zoiets als hoezo. Ja, hoe? Je mag de naam wel uitspreken. Dan zeg ik, ja, hoe? In alle ernst, ja, nee. Ik heb van die boeken, dat gaat het over ja, hoe? En dan heeft iemand anders weer uitgevonden. Dat had moeten zijn, ja, wij. En wie verklaart dat? Wie zegt dat? Om de zoveel tijd verandert dat. En tegenwoordig maalt niemand er meer om, ook in het christendom niet meer. Men gebruikt de naam sowieso niet. Nog de naam Jehovah of zijn varianten in uitspraak. Nog de naam Jezus. Want het levert maar problemen op, vijandschap. van Joden en van Mohammedanen en van nog een heleboel andere meer trouwens. Dus we praten gewoon maar over God. En zelfs dat doen we niet meer, want we schrijven God alleen met een G en een D en een apostrof ertussen. Om aan te geven dat we wat hebben weggelaten, want die namen zijn zo heilig dat je ze vooral niet mag gebruiken. En dit zijn niet eens namen, God is geen naam, maar vooruit. Maar men heeft dat bedacht. God is zo heilig, ik zal het u vertellen, maar misschien is het ironisch of nog sterker, maar ik ben van mening dat men God zo ver mogelijk weg wil hebben, dus zijn naam gebruiken we niet, op geen enkele manier, en zelfs het zelfstandig naamwoord, niet dat korten we af. Terwijl ik op school geleerd heb, dat was een fatsoenlijke christelijke school, het heette de Da Costa school, dus dat was een hele goeie. Ik ben er van de week nog langs gereden en daar heb ik geleerd dat je de woorden en de namen van God nooit of te nimmer mocht afkorten of afbreken. Zelfs niet afbreken aan het eind van een zin. Taalkundige regel. Tegenwoordig is het verplicht. Dan mag je de woorden en de namen niet meer voluit gebruiken. Want dan nemen de Joden aanstoot aan. En een heleboel lui die zich christenen noemen ook. Want die denken dat wij vooral Joods moeten zijn in ons gedrag enzovoorts. En in ons doen en laten. En om die reden een bril moeten dragen met shampootglazen. En een baard moeten laten staan. En ons een kromme neus moeten aanschaffen. De chirurg zijn, dan zal ik dat wel doen, want dat blijft een gok. Maar ja. Sorry, ik. Ja, sorry. Onder het motto: doe maar gewoon, breng het maar even terug tot wat het werkelijk is. Dit is allemaal zulke verschrikkelijke armoe. En zo'n gebrek aan Bijbelkennis. En zo'n gebrek aan kennis van Bijbelse beginselen. God zegt, dit is mijn naam, hier heb je mijn kaartje, zo heet ik. Als je me nodig hebt, roep je me maar. En al wie de naam des Heeren zal aanroepen. Nee, er staat gewoon natuurlijk in het Hebreeuws van de grondtekst, staat niet al wie de naam van de Heere, dat staat er niet, hè. Er staat in wezen gewoon al wie de naam, namelijk Jehovah. Nee, het is een tweede naamvalsvorm, maar die betekent zoveel als namelijk. Al wie de naam, namelijk Jehovah, zal aanroepen, niet maar de naam, zoals de Joden het soms afkorten, liefst in het Hebreeuws, Hashem, Hashem, de naam, nee, Jehovah. En of de uitspraak goed is, ja, dat is dat oude verhaal over de klinkertekens, of die wel correct zijn of niet. En mij maakt het geen bal uit, omdat de Joden zelf in hun uitspraak van het Hebreeuws soms ook totaal verschillende klinkers gebruiken, omdat het Askenazische, de Askenazische uitspraak nogal verschilt, en dat is een understatement, nog zwaar verschilt van de Sefardische. Ja. Ik bedoel, de Askenaziërs spreken over Adam. En de Sefardiërs spreken over Odem. Ze gebruiken totaal andere klinkers. Want bij de ene A is bij de andere een O. Dat is echt waar. Trouwens, in onze Europese talen, onze Westerse talen, gebeurt dat ook, hè? De een gebruikt die klinker, de ander gebruikt die klinker. En soms wordt het verschil bepaald door een paar straten. En daar is een hele musical over gemaakt trouwens. Hè? Van My Fair Lady en zo. Maar goed, daar hoef ik het nou niet over te hebben. Die klinkers, dat is het hele punt niet. En dus blijf ik gewoon mijn klinkers gebruiken die ik van ouds geleerd heb. Jehovah. Hebben die nog? Dat er geen verwarring over bestaat. Dat is de naam des Heren. De vier letters. Het tetragram, zegt men dan plechtig, omdat men de naam niet wil uitspreken. Maar het is de naam van Jehovah. Kijk, ik zal je wat anders vertellen. Iemand als Sir Robert Anderson schreef ooit een boek, ik heb u dat vaak genoemd, want ik vind het nog geweldig, alleen maar de titel. Die schreef ooit een boek onder de titel The Silence of God. Over het verschijnsel, hij vond het een vreemd verschijnsel, dat God zwijgt in onze dagen. Hij zegt, God per definitie spreekt. Nee, man was geen theoloog. Was jurist, politieagent, hoofd van Schotland Yard en wat het maar was. Doet er nou ook verder niet toe, maar hij zegt, God per definitie spreekt en hij heeft gelijk. Hij zegt, het wonder is niet dat God spreekt of gesproken heeft, het wonder is dat God niet spreekt in onze dagen. God doet er het zwijgen toe en hij schreef een boek over wat wij noemen de verborgenheid. Dat wil zeggen het verschijnsel dat God in onze tegenwoordige tijd sinds de kruisiging van de Heer Jezus zich volledig heeft teruggetrokken uit deze wereld. Het Bijbels verschijnsel. In afwachting van zijn wederkomst. Wanneer hij weer zal spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Maar alleen al die titel, The Silence of God. Is geen populair boek dus, hè? Dan is de verkeerde titel. Of het nog verkrijgbaar is? Nou, waarschijnlijk wel. En de kans bestaat zelfs dat je het gewoon kunt downloaden van internet. Want dat heb je vaak, dat er geen rechten meer op zitten. Dat ze dat hebben laten versukkelen. En toen maar weer. Maar dat moet nog wel te krijgen zijn. The Silence of God. Maar een ander boek wat hij schreef, dat is minder bekend en minder populair. The Honor of His Name. De eer van zijn naam. In het Nederlands. The Honor of His Name. En de strekking van dat boek is dat de man bezwaar maakt in dat boek tegen zonder meer het gebruik van de naam Jezus. Zo van Jezus voor en Jezus na, Jezus dit en Jezus dat. Hij zegt, dat doe je niet. Daarmee haal je hem naar beneden. Dat moet op zijn minst zijn, de Lord Jezus. Je geeft hem zijn titels mee. Je gebruikt die naam niet, sek. Tenzij je daar een speciale bedoeling mee hebt, in een bepaalde context. Ik doe het ook wel, een heel enkele keer gebruik ik ook de naam Jezus, wel eens zonder titels. Maar dat is om te benadrukken, meestal zeg ik het er dan ook maar bij meteen, om te benadrukken zijn vernedering. Zijn mens zijn in vernedering in zijn eerste komst. Daar heet hij Jezus. Maar voor ons is hij niet Jezus, voor ons is hij de Heere Jezus. En wij voegen aan de naam Jezus de naam Jehovah toe. Nee, niet Adonai, in het Hebreeuws, maar Jehovah Jezus, de Heere Jezus. Sommigen schrikken ervan, die zeggen, is dat dan dezelfde? En die denken dat ik ketterse dingen sta te verkondigen. Maar ik kan u verzekeren dat ik nog wel wat boekjes in de kast heb staan die van onverdachte huizen zijn. Nou ja, orthodox, maar men gewoon spreekt over Jehovah Jezus. Het wordt zo gebruikt, Jehovah Jezus. Daar is niks vreemds aan, maar wij zijn al die dingen kwijtgeraakt in de loop der tijd. Nou ja, in enkele tientallen jaren eigenlijk. Nou ja, hoe dat ook zij, je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van Jezus zonder titels, maar het hele punt is dat we inmiddels, en dat is ook maar een enkele tientallen jaren gebeurd, dat we de naam Jezus zelfs helemaal zijn kwijtgeraakt. Nou ja, niet echt, wij weten het nog, want onze herinnering gaat voor de meeste van ons verder dan enige tientallen jaren. Maar vooruit, dus we weten dat nog van vroeger, zal ik maar zeggen. Maar de moderne geestelijke liederen enzovoort gaan niet over Jezus meer, hoor. Dan zijn ze gedateerd, als de naam Jezus voorkomt. Normaal gesproken gaat het over God dit. En God dat. En ik ken mensen die zeggen gewoon, God, ja, dat zie ik nog wel zitten. Maar die Jezus? Men moet er vanaf. Waarom? Nou, niet zozeer om wie of wat hij is, maar gewoon om die naam. Dan komt hij zo dichtbij. Dat is in werkelijkheid wat er gebeurt. Men wil er vanaf. God is ver, God is heilig, gij zijt zo groot. Neem het gemiddelde preeslied en God wordt op grote afstand geplaatst. Dat is heel anders dan enige tientallen jaren terug in de zogenaamde Jezusbeweging. Toen werd de Heer naar beneden gehaald en vlakbij ons geplaatst. Alsof het ons vriendje was, ons buurjongetje of wat dan ook. Of onze butler. Die opdrachten kon meegeven enzovoorts. Heb je dat nog? Het was heel dichtbij en nu is het veraf. En dat verandert zo in de loop der tijd enzovoorts. Maar men heeft iets tegen die naam. Vandaar ook dat wij in onze Statenvertaling, ik weet niet wie het bedacht heeft, maar in onze Statenvertaling vinden wij de naam Jehovah dus ook inderdaad niet meer terug. Nou ja, wij vinden hem terug, maar hij staat er niet. Je moet het al weten. En begrijp me goed, er staat er niet bij. Want ik heb wel eens vaker gezocht, er moet toch een introductie zijn. Een soort handleiding, een soort aanwijzing van op welke gronden, met welk doel men deze Bijbelvertaling gemaakt heeft. Maar die is er niet. Vind je niet? Het is wel zo dat de Statenvertaling gemaakt is op initiatief en onder toezicht van de Staten-Generaal. Dat is nog eens wat anders dan de scheiding van kerk en staat, toch? Dat heeft de Nederlandse overheid beslist. Toen ze nog niet vonden dat we dat vooral achter de voordeur moesten houden. En vooral op straat geen tekenen van enige religieusiteit mochten vertonen. Als we vandaag of morgen de boerka verbieden, mogen wij ook geen kruisjes meer dragen op onze revers. En geen stickers met visjes achter op de auto hebben. Nou, dat doe ik die dingen toch nooit, maar goed. Maar nee, begrijp goed waar het over gaat. Als ze geen Mohammedaanse scholen weer mogen hebben, mogen wij ook geen christelijke scholen meer hebben. En dat was kort geleden nog in het nieuws. Dat verdedigd werd van, het moest afgelopen zijn met het bijzonder onderwijs. Dat wil zeggen, het religieus onderwijs, maar dat is inclusief het christelijk onderwijs, hè. Want we hebben godsdiensten hebben wij uit het systeem verbannen. Maar de Statenvertaling is nog altijd op basis van initiatief van de Staten-Generaal. De Nederlandse regering dus. Maar vol vriendelijk dank. Maar wie dat bedacht heeft, weet ik niet. Nou ja, ik ken wel de theorie, een theorie erachter. Maar ik weet niet wie die dan heeft menen te moeten volgen. De theorie namelijk dat de naam van Jehovah niet in onze vertaling is terechtgekomen. Heb u dat? Kijk, de Joden. Nee, dit wordt moeilijk. Er zijn een heleboel dingen die mag je niet zeggen tegenwoordig, hè. Je moet correct blijven, politiek correct of religieus correct of wat het maar is. Dat maakt het heel lastig, want waarheid, die wil men niet. En vrijheid van meningsuiting is zeer bedreigend voor onze samenleving. Dan kan je nog navragen aan Rutte, maar dat doet er nou niet toe. Maar goed, de Joden hebben. De Masoreten, worden zij genoemd, hebben ooit bedacht dat de naam van Jehovah, die immers, nee, ze hebben niet bedacht dat hij niet uitgesproken mocht worden, dat weten ze sowieso al niet. Maar om te voorkomen, dit is het Joodse verhaal, dit is serieus, bloedserieus, die hebben bedacht dat om te voorkomen dat die naam zou worden uitgesproken, hebben zij de klinkertekens, die officieel in het Hebreeuws niet bestaan overigens, en niet in de Bijbel behoren te staan, volgens hun allemaal, hè, die hebben de klinkertekens van het woord voor Heer, Adonai, die hebben die klinkertekens geschreven onder de medeklinkers van de naam Jehovah. En dat heeft tot gevolg gehad dat wij die letters van de naam Jehovah, het tetragrammaton, de vier letters, uitspreken als Jehovah. Heb u dat? En ze zeggen dus, ja, dat kan je wel zo uitspreken. Feitelijk staat dat er ook, als je een Hebreeuwse Bijbel hebt met klinkertekens. Maar die klinkertekens komen van de naam Adonai. Dat schijnt men met opzet gedaan te hebben. Of dat waar is, kan ik niet controleren. Want het kan natuurlijk ook toevallig zijn dat dat toevallig dezelfde klinkertekens zijn. Toch? Maar inderdaad, ze komen overeen. Maar het idee is, want zo vertelt men ons dat, dat men al lezend daar weliswaar de naam Jehovah tegenkomt, maar zodra men het zou moeten hardop lezen, hetgeen moet bijvoorbeeld in de synagoge, dan zou men in plaats daarvan het woord, niet de naam, want het is geen naam, het woord Adonai uitspreken. Heb je dat? Dus dan staat er weliswaar Jehovah, Jod-he, waf-he, in het Hebreeuws, Jehovah. Maar dan spreekt men uit Adonai met de klinkertekens die daar inderdaad dus onder staan. En zo vermijdt men de naam Jehovah uit te spreken. Hoe lang dat zo is, weet ik niet. En in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, en die stamt van men is het niet helemaal over eens, maar pak een beetje 120 jaar voor Christus of zo. Griekse vertaling, door Joden gemaakte Griekse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament. Erg orthodox waren ze niet, anders hadden ze het niet gedaan. En ze woonden trouwens in Egypte, Alexandrië. Maar toen maar weer. Daarin heeft men de naam Jehovah vertaald naar het Grieks, vervangen naar het Grieks, met de vertaling van Adonai. Dat wil zeggen, met Kyrios. Want dat is het Griekse woord voor in de betekenis van Heer. Als je in het Nieuwe Testament het woord Heer tegenkomt, staat daar Kyrios. En als iets van de Heer is, des Heren, dan is het Kyriakos of Kyriakes. En dan komt het woord kerk vandaan. Kerk is dat wat van de Heer is. Vandaar dat iets als Jodenkerk niet kan bestaan. Want dan is het van de Joden en niet van de Heer. Laat staan dat er een Mohammedaanse kerk zou kunnen bestaan. Belachelijk om dat een kerkgebouw te noemen. Kerk betekent des Heren, Kyriakes. Maar laat me zitten, allemaal taalkundige dingetjes. Maar het punt is dat de vertalers, ook van de Statenvertaling, dat die vertalers dat gedaan hebben met hoe heet dat, met de Septuagint in de hand, als het ware. En ze hebben dus de naam Jehovah niet laten staan als naam, want een naam moet je eigenlijk gewoon laten staan. Men heeft er niks mee gedaan, men heeft het vervangen door de vertaling van het Griekse, Kyrios, en dus staat er Heer. Maar om aan te geven dat het wel degelijk gaat om de naam Jehovah, hebben ze geregeld dat de naam Heere in het Oude Testament afgedrukt wordt met in kapitalen, heet dat, in hoofdletters. Dus als u in uw Oude Testament Heere ziet staan, afgedrukt in hoofdletters, dikwijls iets kleinere hoofdletters dan, maar het zijn hoofdletters, daarom kapitalen, dan weet u, daar staat dus in de grondtekst de naam Jehovah. Heb je dat? En soms staat er Heere, Heere. Het ene Heere staat met kleine letters, andere in hoofdletters. Dan heb je dus Adonai Jehovah. Vrij zeker. Dat neemt niet weg dat in meer dan, nou, er staat mij bij, ik heb een slecht geheugen, dat weet u, maar ik meen in 136 gevallen of zo, maar misschien zit ik er nou naast, hebben ze zelfs in de Hebreeuwse versie van het Oude Testament de naam Jehovah verwijderd, gewoon weg, en daar Adonai voor in de plaats gezet. Omdat de Joden vonden dat het niet zo netjes was om daar die naam Jehovah te laten staan, omdat het niet tot eer van Jehovah was. Omdat de naam des Heeren, de naam Jehovah, in zo'n context zou onteerd worden. En wat hebben ze gedaan? De hele naam verwijderd. Dat noem ik nog eens onteren. Afgezien daarvan, het demonstreert ook dat men dus echt niet gelooft in de letterlijke inspiratie van de Bijbel. Want dan zou men dat nooit gedaan hebben. Nee, ik heb er wel een lijst van, maar die zal ik niet bij me hebben hier. Een lijst van welke schriftplaatsen dat is, waar de naam Jehovah had moeten staan, maar waar hij niet staat. Een daarvan was Psalm 110. Ik herinner me ineens dat Roelof Ketel, jij was het geloof ik, jij kwam erbij al met de... Met een verhaal, meen ik, over Psalm 110. Maar daar weet ik niet zeker in. Iemand die zei, ja, maar dat... maar dat klopt, daar staat... Heren, maar dat... nou ja, doe maar weer. Men heeft ermee omgesukkeld. Dat is het enige wat ik u nu probeer te vertellen. Men heeft de naam verwijderd, ermee omgesukkeld. En men zei, ja, wij weten niet hoe we het moeten uitspreken. En als er al een Jood zou zijn die het wel weet, dan moet je je afvragen, is het een Askenazische of een Sefardische? Dat wil zeggen, is het een Oost-Europese of een Zuid-Europese Jood? Want die lui die spreken alle woorden verschillend uit. Die verstaan elkaar eigenlijk niet eens. Heb je dat nog? Men is de naam gewoon kwijt. En wij zitten met die slappe teksten, dat al wie de naam des Heren zal aanroepen. Dat iemand die van niks weet zal vragen, maar hoe heet die Heer dan? En we hebben het over de Heer dit en de Heer dat, maar wie is dat dan? Ik denk dat wel eens hoor, omdat ook ongelovigen die term gebruiken dan. Hè? Zeggen, nou, die is wel helemaal in de Heer en zo. Dat is een vaste uitdrukking geworden. De Heer is dit en de Heer dat. Maar wie is die Heer dan eigenlijk? Maar de naam weet men niet. Niet de oorspronkelijke, niet uit het oorspronkelijk Hebreeuws van het Oude Testament. Daarom blijf ik hardnekkig gebruiken. Jehovah. Zo heet hij. En het is ook de naam die gebruikt wordt, die gegeven is aan hem die wij sinds zijn geboorte kennen als Jezus. Maar ja, ik probeer dit onderwerp te vermijden, want anders kom ik er nooit meer uit vandaag. Dat is het idee van, het was Jezus die leed en stierf, de mens enzovoorts, als zoon des mensen, onder die titel die hij voor zichzelf gebruikte, zal ik maar zeggen. Hij was degene die leed en stierf en die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom, Filippenzen 2, heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En dan is de vraag, welke naam is dat dan? En dan mag je niet zelf iets bedenken, want staat erachter, zij het dan met een omweg, hoewel het eigenlijk de rechte weg is, er staat, opdat in die naam, boven alle naam, die hij gekregen heeft, die Jezus gekregen heeft, opdat in die naam zich zou buigen alle knieën, degenen die in de hemel zijn, die op aarde zijn en die onder de aarde zijn, en alle tong hem zou beleiden enzovoorts. En dit is een bijbeltekst, nee, het staat in Filippenzen 2, maar het is natuurlijk geciteerd uit Jesaja, ik weet uit mijn hoofd niet meer welke, Jesaja 45 of zoiets, was het geloof ik, even voor u kijken, nou ja, voor mezelf even kijken. Zo ontleent aan Jesaja 45 inderdaad, vers 23, en aangehaald in Filippenzen 2, vers 10, opdat in die naam boven alle namen, in de naam van Jezus namelijk, zich zou buigen alle knieën, degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is. En Heere staat weliswaar met kleine letters, omdat het vertaald is uit het Grieks van het Nieuwe Testament, er staat Kyrios, maar Kyrios is via de Septuagint de legitieme vertaling van de naam Jehovah in het Oude Testament. En bovendien, je zoekt Jesaja 45 op waar het vandaan komt. En dan zult u zien, hij heet daar Jehovah. Waar God zegt, ik ben Jehovah, ik ben de Heere, buiten mij is er niemand, buiten mij is er geen God. En in die naam en voor die naam zal zich alle knie buigen. En Paulus in Filippenzen 2 schrijft, dat is de naam die Jezus gekregen heeft, sinds en op grond van zijn opstanding. Hij is dus het beeld Gods. En dat is een aanduiding van Jehovah in het Oude Testament. Het beeld Gods. Want als God gestalte aanneemt, dat heet beeldend, hè? Als God in beeld komt, om zo te zeggen. We hebben toch een mooie taal. Als God in beeld komt, heet hij in het Oude Testament Jehovah. Je vraagt hem zijn naam en als het mee zit, zegt hij dan wie hij is. Jehovah. Maar als tegenwoordig Jehovah, dat wil zeggen God zou verschijnen, in beeld zou komen, verschijnt daar degene die die naam draagt, logischerwijze. Maar dat is Jezus. God openbaart zich in Jezus Christus. Als je dat gelooft, ben je een ketter. Sinds Nicea ben je dan een ketter, want deze gedachtegang hebben ze overgestemd daar. En die is toen weggestemd. En in plaats daarvan hebben ze de leer van de drie eenheid aangenomen, met drie naast elkaar. En sindsdien hebben ze drie tronen naast elkaar gezet in de hemel. Heb je dat nog? Maar dat is incorrect. Er is er maar één. En dat staat op vele plaatsen. En met name in Jesaja 45 dat ik net aanhaalde. Buiten hem is er geen één, er is geen ander. Er is één God en hij heeft die naam. En dat brengt me vanzelf terug bij die uitspraak uit Matthäus 6. Uw naam wordt geheiligd. Begrijp je me goed? Petrus in, ik meen dat het is Handelingen 3 en anders is het Handelingen 4, want dat weet ik niet zo precies. Maar het is de linkerbladzijde rechtsbovenaan. Daar staat dat Petrus zegt dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is door welke wij moeten zalig worden. En Jesaja 45 zegt, de naam is Jehovah en buiten mij is niemand anders. En Petrus zegt, de naam van Jezus, en er is daarbuiten geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Dit is of onzin, of Jezus en Jehovah zijn volstrekt identiek. En ik houd het dus op het laatste, want ik heb een regel aan onzin. Toch? Ja. Jezus draagt de naam Jehovah. Daarom spreken wij, en niet alleen omdat Sir Robert Anderson dat vond, spreken wij over de Lord Jesus, de Heere Jezus. Maar als je het ooit in je hoofd houdt om dat naar het Hebreeuws te vertalen, wordt het niet Adonai Yeshua, maar dan wordt het Jehovah Yeshua. Heb je dat? Nou ja, of ja, hoe of ja, we. De uitspraak kan mij helemaal niet schelen. Dat is helemaal het punt niet. Dat is alleen maar mystificatie van het thema. En ik hou het dus op wat ons traditioneel is overgeleverd. Dan weet iedereen waar we het over hebben. Jehovah, Jezus. En wat de namen betreft, ja hoor eens, we hebben een zoon die heet Diederik. In het Frans heet hij dan Thierry. In het Duits Dietrich. En in Lochem heet hij dan gewoon Dirk. Of Dirk. En het is allemaal dezelfde naam. En dan had je nog iemand die heette Clodovicus of zoiets. Of hoe je dat maar uitspreekt. En dat is dezelfde als Louis. Lodewijkus en Lodewijk, Louis. Het is allemaal hetzelfde. En de naam Willem, dat wil je allemaal niet weten hoeveel die verbasterd geworden is in allerlei verschillende talen en verschillende uitspraken. Want Willem de Zwijger heette nooit Willem de Zwijger, het was altijd Guillaume. Dat weet u toch, hè? En als hij in het Engels had moeten zijn, dan was het geweest Gwilym. Bijvoorbeeld. William mag ook, maar dat schrijf je zelfs ook helemaal anders. Maar Gwilym kan ook, hè. Ik heb iemand gekend die heette Gwilym Jones. Dat was zijn achternaam trouwens. Maar dat was ook gewoon Wim Jansen natuurlijk. Van zijn voornaam David. David Gwilym Jones. David Willem Jansen. Doetje Willem Jansen. Dat spreekt die man later nog. Dus we moeten een beetje voorzichtig worden. Maar ja. Met alle respect voor iemand uit Wales, overigens. Dat als namen verschillend worden uitgesproken, dat is ook in het Nederlands. Binnen Nederlandse grenzen zo, daar is niks bijzonders aan. Dat moet je nou eenmaal leren. Hè? Dat dat zo is. Dus dat is het punt niet. Weet je wat wel het punt is? De Joodse geloofsbelijdenis, officieel... Waarom dat zo is, weet ik ook niet. Maar de officiële Joodse geloofsbelijdenis luidt ongeveer, die komt uit nummerie, die luidt ongeveer, hoor Israël, hoor. Dat is iets wat men gewoonlijk niet doet, maar, hè? Nou ja, er staat ook op dat briefje dan wel een stukje perkament in de mezuza. Buiten op de deur geschroefd, zit pot dicht. Hoezo zou je er naar horen? Maar er staat, dat, en op die, trouwens op die gebedsriemen staat het ook, nou ja, ook in die doosjes die erop zitten, er staat in het Hebreeuws dat, Shema, hoor Israël, hoor, de Heer uw God is één. Ter onderscheiding van al die religies, die een god hebben van dit en een god van dat en een god van mijn zus en een god zo en wat het maar was. Hè? Doe ik nog even lelijk doen. Net zoals bij de Rooms-Katholieken, want die hebben een heilige van dit en een heilige van dat en een heilige van zus en een heilige van zo. Die hebben ze overgenomen van de Romeinen, het heet ook Rooms-Katholiek. Het is meer Rooms dan katholiek trouwens, maar toen maar. Dus gewoon overgenomen van de Romeinen, want die hadden een god van dit en een god van dat. En gewoon één op één overgenomen, namen veranderd. En wat de Romeinen betreft, origineel waren die niet. De Romeinen waren eigenlijk de echte barbaren van hun dagen. De Romeinen hebben namelijk weer hun goden overgenomen van de Grieken. Dit is historisch wat ik nu zeg hoor. Alleen het wordt zelden zo kort samengevat, maar ik hou daarvan hè. Je leest niet het boek, het uittreksel lees je toch? Nee. Nou goed, de Romeinen hebben het weer overgenomen van de Grieken, want die hadden een god van dit en een god van dat. En vandaar dat al die goden twee namen hebben, één in het Grieks en één in het Latijn. Zeus, dat is Duits. Zeus, dat is bij de Romeinen heet hij dan weer Jupiter en zo. Hè. En dan hoor je dat in de dagen van Antiochus, werd een beeld opgericht in de tempel in Jeruzalem. En de ene vertelt het was een beeld van Jupiter. En de andere vertelt het is een beeld van Zeus. En dan vraag je je af als gemiddelde HBS'er. Wat is dat? Was het nou Jupiter of was het nou Zeus? En het antwoord is dat is dezelfde. Het is trouwens ook dezelfde als Allah en Dagon en Ra. Iedereen die maar voor oppergod doorging. Hebben jullie het nog? Maar de Joden hebben dan het idee, we hebben maar één God. Hebben ze gelijk in. Of ze die hebben, weet ik niet. Maar er is maar één God, dat klopt. En die roept hen op. Hoor, Israël. En nog een keer, hoor. De Heer, uw God, Jehovah, uw God, is Eén, Jehovah. Het is eigenlijk een beetje beroerd Nederlands. En Hebreeuws ook trouwens hoor. De Heere, Jehovah, uw God, is één Heere. Dat laatste Heere kan je ook weglaten. Er verandert niks, behalve dan dat je de klemtoon hebt weggelaten. Er wordt met nadruk gezegd, hij heet Jehovah en is wis en waarachtig, maar één. En niet een veelheid, ook niet drie, ook niet twee, Er is maar één. Waarna, en dit is tamelijk christelijk orthodox, wat ik zeg, niet hoe ik het zeg, maar wel wat ik zeg, waarna er maar één conclusie moet luiden, dat namelijk de Heere, dan wel de engel des Heeren, zoals het in de vertalingen heet, in het Oude Testament, volstrekt identiek is aan degene die wij nu kennen als Jezus. In de zin van de Heere Jezus. Volstrekt dezelfde. En u zegt, dat is zo orthodox niet, dan zeg ik, jawel. Want men spreekt inderdaad in verband met de engel des Heeren in het Oude Testament niet alleen over een theofanie, dat wil zeggen een verschijning van de Godheid. Men zegt dus gewoon, die engel met de naam Jehovah, en die zegt dat hij zo heet, is een verschijning van de Godheid. Want God kan niet gezien worden, zegt de Bijbel. Maar hij maakt zich toonbaar, hij vertoont zich in een uiterlijke gedaante. Dat is dus het beeld God. Maar men spreekt in dat verband in theologische, christelijke, orthodoxe vrienden niet alleen over een theofanie, een verschijning van de Godheid. Maar men noemt in dat verband, men gebruikt ook de term christofanie. Die is in wat evangelische kring iets populairder altijd geweest. Tegenwoordig al lang niet meer natuurlijk. Dan maakt men zich helemaal niet meer druk om bijbelse dingen. Men heeft alleen de naam evangelisch nog bewaard. Om, ik weet niet om welke redenen, maar goed. Maar men spreekt over Christofanie in het Oude Testament. Men zegt het was een voorverschijning van Christus. En men beargumenteert dat met schriftplaatsen als dat de Heer Jezus zegt, eer Abraham was ben ik. En men gebruikt diezelfde teksten ook als een argument voor het zogeheten voorbestaan. Nee, niet voortbestaan, dat is het tegenovergestelde. Het voorbestaan, oké, de pre-existentie van Christus. Hetgeen eigenlijk niet kan, die term kan niet, want Christus is pas de Christus sinds de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Dus je krijgt meteen een spraakverwarring. Maar het is inderdaad juist, de formulering je deugt vaak niet, maar dat is moeilijk ook. Maar het is inderdaad juist dat sinds de opstanding van Jezus van Nazareth, hij het beeld Gods is. En als God zich manifesteert, verschijnt, fanie, weet u wel, dan verschijnt daar Jezus van Nazareth. Die immers het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En waar we het over hebben is maar niet over dit onderwerp Christologie of zo. Waar ik het over heb is over die naam en het is er maar één. Ik zal het nog anders vertellen, maar ook dat vind ik niet zo prettig om te vertellen. Maar men spreekt in de levende drie-eenheid over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En men in die uiteenzetting die dan gaande, zegt men dan, en de Vader heet Jehovah, en de Zoon heet Jehovah, en de Geest heet Jehovah, en men heeft de Bijbelteksten voor. De Geest des Heren is de Geest Jehovah, Ruach Jehovah, dus de Geest heet Jehovah. En Christus heet Jehovah, want in het Oude Testament wordt hij als zodanig aangeduid. Heb ik net aangehaald uit Jesaja 45 en Filippenzen 2. En God zelf heet nog eenmaal de Heere God, Jehovah Elohim. Dus men zegt de naam Jehovah wordt door alle drie gebruikt. Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Wat je daarmee hebt aangetoond, is dat er echt maar één is. Niet drie met dezelfde naam, om het moeilijk te maken. Maar het is er maar één en met één naam. En de naam gebruik je voor iets concreets. Ik bedoel, als het abstract is, heb je een zelfstandig naamwoord. Maar als het concreet wordt, krijgt het een naam. Ik bedoel, het ding heet een boot. En voor mijn part heet het een schip. Maar er zijn er zoveel. En dus staat er een naam op de boeg. Welk schip? Ja, misschien staat er tegenwoordig ook een rugnummer op of een Sophie-nummer of weet je veel wat. Maar er staat een naam op, hè? Meestal Ebenezer of iets van die aard. Ik heb honderden, zo niet duizend schepen bij ons achter door de Oude Rijn zien varen. En dan kregen ze nog een Ebenezer 3, Ebenezer 4, Ebenezer. Sommige Latijnse Romeinse cijfers leren lezen. Maar toen maar weer. De hoeveelste was het al, maar dat zijn zo van die ze hebben een naam, dan worden het concreet, worden dat ding. Heb je dat nog? Mensen zetten het ook op hun huis. Een naam, dan wordt het hun eigendom. Zie? Dan hebben ze er een band mee. Begrijp je wel? Dan wordt het iets eigen. Je hebt het jezelf aan toegebracht, je hebt het een naam, alsof het je kindje is, om zo te zeggen. En zo gebeuren die dingen. Hij moet een naam hebben, logischerwijs. En God heeft één naam, en er is maar één naam, maar er is ook maar één God. En het hele probleem waarmee wij zitten, is dat die naam al verdeeld is. En het noemen van het woord naam alleen, Hashem, zou ik in het Hebreeuws doen, dat roept al een probleem op. Want denk erom dat je niet verder gaat, dat je die naam niet uitspreekt en je doet het toch verkeerd, want die doet de zus en die doet het zo en die doet het zo. Of je zegt het tetragrammaton, dan heb je de naam ontleend in 4 letters. Of je deelt hem nog in 2 heen met 2 letters. U weet wel van ja. Ontiegelijk. Een zootje krijg je dan. En op den duur raak je zo'n naam dus vanzelf kwijt. Dat zal ook wel de bedoeling ervan zijn, denk ik. Van het hele gedoe. En dan zal ik u nog wat vertellen, omdat ik hier nu toch ben en u ook. En het schiet me nou te binnen. Iemand vertelde mij van de week weer over de Joodse traditie. Over dat ze hebben de geschreven Torah, heet dat. De boeken van Mozes in elk geval. Maar ze hebben dan ook de mondelingen Torah. Dat is dan wat mondeling is overgeleverd. En dat is minstens even betrouwbaar en geïnspireerd als het geschreven boek. Nou moet ik u eerlijk vertellen dat als er hier onder ons iemand is die hecht aan mondelinge overlevering, dan ben ik dat vermoedelijk. Maar kom mij niet aan met een Joodse overlevering die dan nog geïnspireerd zou zijn ook. Want hoe zou die bij ons terecht gekomen moet zijn en bij de Joden van vandaag. Waar komt dat dan vandaan? Want het Jodendom, met alles wat erop en aan zit, stamt uit de Babylonische ballingschap. En voor zover wij Bijbelboeken hebben in het Hebreeuws van het Oude Testament, zijn die weliswaar in het algemeen tot ons gekomen via de Joodse traditie sinds Babel. Dat is waar. Maar die oud-testamentische boeken van voor de Babylonische ballingschap zijn dan toch niet Joods. Dat kan niet, om een heleboel redenen. En een van de redenen is, er bestond geen Jodendom. Dat is pas in de Babylonische ballingschap tot ontwikkeling gebracht. En mind you, de Joden zijn in de Babylonische ballingschap terechtgekomen omdat ze sowieso niet naar de Heer wilden luisteren en zijn woord niet wilden horen, niet mondeling en ook niet schriftelijk. En nog maar betrekkelijk kort, enige tientallen jaren voor de definitieve verwoesting van Jeruzalem in 587 in de dagen van, voor Christus, in de dagen van de Babylonische ballingschap, nog maar betrekkelijk kort daarvoor, had iemand gedacht, hier achter die rozenstruiken staat nog een of andere ruïne. Laten we eens kijken wat we daar allemaal nog hebben, wat we ermee moeten doen, want misschien moesten we het zaakje maar plat gooien en een hotel neerzetten of zo. Of een winkelcentrum bouwen, een of andere projectontwikkelaar, weet ik het. U weet, dat zijn die mensen die alles slopen en dan wat nieuws zetten. En dat kost dan 10 keer zoveel als de oorspronkelijke. En daar gaat het ook allemaal om, dat weet u toch, hè? Oh, niet? Nou ja, doet er niet toe. Maar ze gingen dat doen. En toen hebben ze dus, wat de tempel was van Salomo ooit, die hebben ze toen uit de rozenstruiken weer teruggehaald, zal ik maar zeggen, alle klimop verwijderd en wat het maar was. En ze zijn naar binnen gegaan en toen vonden ze tot hun verbijstering het wetboek van Mozes. Staat allemaal in je Bijbel? Wisten ze niet van. Zeiden mee naar de koning, wat moeten wij hiermee? Dan hebben ze het voorgelezen aan de koning enzovoort. Dat weet u toch, zo is dat gegaan. En toen kreeg je een enige opleving, want de koning die zei, nou, dat moeten we toch serieus nemen, want dat is het woord van God blijkbaar. Die geloofde daar dus wel in, dus ze hebben de tempel gereinigd en opnieuw ingewijd. Dat heeft maar heel kort geduurd, want meteen in de volgende generatie was het weer over. Lees het maar na in de geschiedenis. We zijn even een opflikkering en toen was het meteen weer weg. Hoezo, welke traditie, welke mondelinge overlevering? Die was er helemaal niet. Dat hebben ze ook pas uitgevonden sinds de Babylonische ballingschap. Heb je dat nog? En heel het idee van, je mag die naam niet uitspreken of die naam is verkeerd of wat dan ook maar. Dat komt allemaal uit Babel. En Babel, dat weet u trouwens ook, dat is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Wie denkt u dat er belang bij heeft dat we de naam van God kwijtgeraakt zijn? Wie zou zoiets doen? Uit religieuze overwegingen nog wel. Zogenaamd om hem te eren en om die naam niet te ontwijden. Laten we hem vergeten, laten we hem wegdoen, laten we hem verbranden, laten we hem verbasteren enzovoorts. Dat is wat men gedaan heeft. En het is binnen het jodendom streng verboden die naam uit te spreken. Hoe orthodoxer, hoe geloviger noemt men dat, maar dat is het verkeerde woord. Maar hoe orthodoxer, hoe meer het verboden is. Hebben die nog? Dus zeg nog niet dat wij als christenen voorbeelden moeten nemen aan de joden. Dat moeten wij nou juist niet. Christendom is niet joods. Dat is een hardnekkig misverstand dat het joods zou zijn. Eerste christenen waren joden, let op, waren joden. En ze hebben er afstand van genomen. Ze hebben zich bekeerd tot de Heer Jezus als de Christus. En die was ook uit Juda, dat wel. Maar niet joods religieus, integendeel. Daar lagen ze nou juist mee overhoop. Denk altijd dat je mensen hebt die van niks weten. Je geeft ze de Bijbel in de handen, komen ze nooit tot het idee dat christendom een joodse religie of een joodse secte zou zijn of iets dergelijks. Christendom is vervolgd geworden door de joden. Van oudsher. Omdat wij zingen, één naam is onze hopen, één grond heeft Christus kerk en hoe het maar heten mag. Zie? Eén naam. Die schone naam. Van Jehovah, Jezus, Christus. Nou, de Heer Jezus Christus mag ook. En als ik het consistent doe, dan zou ik moeten zeggen Jehovah, Joshua, Mashiach. En dan denk ik, dan roept er iemand, dat heb je verkeerd uitgesproken. Dan zeg ik, ja, dat weet ik. Maar er is niemand die me kan zeggen hoe het dan wel moet. En als ik het geleerd heb en ik kom twee straten verder, zegt er weer iemand, het is toch fout, het had anders gemoeten. Dus daar zit ik niet mee. Zie? Waar het over gaat is namelijk het heiligen van die naam. Ik heb nu geen tijd, dus we zullen het er vanmiddag wel, waarschijnlijk wel over hebben. Dat woord heiligen, dat is een woord dat men heeft moeten bedenken. De vertalers. Dat is met veel Bijbelse woorden, nou met meerdere Bijbelse woorden zo. woorden uit die klassieke talen waarvoor wij nou helemaal geen woord hebben. In het Nederlands, in het Nederduits van die dagen. En men heeft die begrippen vertaald met heiligen. Heiligen, letterlijk, is helen. Nee, of je nou een I schrijft achter die E, of nog een E achter die E, dat heeft dezelfde functie. Het heeft de functie van de klinker lang maken, heet dat. Het verlengen van de klinker. Of je nou een I schrijft achter de O, of je schrijft nog een O achter de O. In alle gevallen blijft het oor Schot en Oosterwijk. Ben ik duidelijk genoeg geweest? En heilen is hetzelfde als helen. Heiligen in Nederduits, dat is onze taal officieel, in het Nederlands betekent heel maken. Tot één maken. Daarom is het ook het woord voor genezen. Want genezing veronderstelt dat er eerst iets kapot was. Dat er verdeeldheid, dat er strijd, dat er oorlog is, dat er dingen uiteenvallen. Het moet weer allemaal in harmonie, het moet bij elkaar gebracht worden, het moet weer heel worden. En heling is hetzelfde als heiliging, eenmaking. Dat is het woord. Waarna de vraag is of het Hebreeuwse woord, waarvan het de vertaling is, eventueel of dat diezelfde betekenis heeft. En dan moet ik nu volstaan met te zeggen, ja, ongeveer wel. Dat wil zeggen, ik denk dat het woord goed gekozen is. En de eenvoudige lezing van deze uitspraak, namelijk uw naam worden geheiligd. De eenvoudige lezing daarvan is dus gewoon uw naam worden weer één. In een heleboel betekenissen, daarom is hij zo mooi. In de eerste plaats, dat die naam ook maar op één van toepassing is. En niet op de vele goden die men kent. Ook niet op de drie die men uitgevonden heeft. Maar op die ene God. Maar natuurlijk ook, uw naam worden geheiligd betekent dat die naam niet langer verdeeldheid zou brengen. Want dat is wat hij doet. Op verschillende manieren. Natuurlijk al in de evangelieprediking. Dat is ook de bedoeling ervan. Want men, het evangelie is een oproep om inderdaad een keuze te maken. Kies dan heden wie gij dienen zult. Het is of de een of de ander. Dus je moet kiezen. Het brengt verdeeldheid. Iemand zei, dat kan toch niet de bedoeling van het woord van God zijn, verdeeldheid te brengen. Dan zeg ik, ja, wees hem waarachtig wel. Je moet er ergens van verlost worden. Nee, sommigen willen dat de hele wereld bekeerd en verlost wordt. Nee, u moet verlost worden. Niet de wereld moet een keuze maken, je moet zelf een keuze maken. En daarmee afstand nemen van die wereld. Zie? Ik weet, dat is in strijd met de gangbare cultuur. Nou, met alles wat cultuur heet trouwens. Want dan gaat het altijd om dat men dingen gemeenschappelijk moet hebben en doen en moet zijn. En zo. Egalité en liberté en fraternité. En weet je veel wat voor deze tegenwoordig van meer allemaal schenken. Maar het moet allemaal bij elkaar, hoor. Naast de liefde, de hele wereld verzameld bij elkaar enzovoort. En dan moeten die anderen dat doen, moeten zich bij ons verzamelen. Bij Brussel, Europa, wat het maar was. En al dat soort, of ons kerkgenootschap of wat dan. Nee, wij moeten eruit stappen. Gods woord brengt verdeeldheid. Het is, ik hoop dat er nog eens iemand een prachtige tekening maakt. Maar misschien bestaat die, hoor. Van dat plaatje van het legerkamp van Israël in de woestijn. En dat de tabernakel buiten de legerplaats staat. En dat Mozes daarbij staat. En het volk van afstand toespreekt. Ze kunnen hem zien binnen gezichtsafstand. En dat Mozes toespreekt. En zegt, al wie de Heere wil dienen hier verzamelen. Dat is bijbels. Uitgaan buiten de legerplaats, die uitdrukking uit Hebreeën 13, die komt daar vandaan, hè, uit die geschiedenis. Dat is na het gouden kalf en zo. Maar goed, uw naam worden geheiligd wil zeggen dat die naam één zou zijn en inderdaad geen verdeeldheid meer zou brengen. Dat is nog zwak uitgedrukt, want de ultieme toepassing is natuurlijk dat die naam inderdaad de mensheid zou verenigen. Maar ja, dat gebeurt pas, nou ja, men leest de andere zinnen die ernaast staan. Dat gebeurt pas als die tweede zin en de derde zin ook vervuld worden. Want er staan drie korte zinnetjes en ze hebben alle drie dezelfde betekenis. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel en op de aarde en in die volgorde. Heb u dat? Dat is drie keer hetzelfde. Van 2 en 3 is dat duidelijk. Hè? Uw koninkrijk komen houdt in uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Iemand zei, ja, maar het waren geleerde heren en dames die zeiden, ja, men weet niet meer wat een koninkrijk is. Dan zal ik u dat uitleggen. Een koninkrijk heet een koninkrijk omdat een koning daar de dienst uit maakt. En niet andersom. Niet dat een koning wordt aangesteld om het volk te vertegenwoordigen of zoiets. En moet doen wat het volk vindt. Maar ze hebben mij verteld. Ik had erbij kunnen zijn. Ik was er helaas niet bij. Bij het optreden van het bekendste orkest van Nederland. Mijn broer heeft het verder gebracht dan ik. Mijn jongste broer. Het bekendste orkest van Nederland. De Josti Band. Speelt daar de triangel. Dat is zeer belangrijk. Moet je heel goed kunnen tellen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar daar was de koning ook. En ze hebben mij, misschien lig ik, maar ze hebben mij verteld. Want mijn familie was daar wel verder. Ze hebben mij verteld dat aan de koning gevraagd werd door iemand uit het orkest, geloof ik, van en wat is uw handicap? Is dat, het is nog niet uitgezonden, dus jullie kunnen dat niet weten. Nee, dat is waar. En wat is uw handicap? En toen schijnt hij gezegd te hebben, mijn handicap is dat ik nooit mag zeggen wat ik denk. Of woorden van die streek, precies weet ik het ook niet meer. Het kwam ook maar snel even voorbij. En die vind ik toch wel sterk. Ja. En daarna dacht ik, ja, daar moet ik de kost nog mee verdienen. Met te zeggen wat ik denk. Eigenlijk, ook niet echt natuurlijk, maar toen maar weer. Maar wel zoiets. Hij mag dat niet. Een handicap. Hij is ondergeschikt. Men heeft de wereld op zijn kop gezet en omgedraaid. Want een koninkrijk van ouds, dat is een koninkrijk, schrik u maar niet hoor, is een koninkrijk zonder grondwet. Dat is pas een recente uitvinding, een grondwet. Grondwet heeft men uitgevonden om de koning te kunnen afschaffen. Ik zeg, het wordt ongelukkig, maar we leven maar kort, zeg ik altijd, dus je moet er niet zo lang over doen. Je kunt het gewoon kort zeggen. Grondwet heeft men uitgevonden om de koning te kunnen afschaffen. En sommige koningen vonden het wel prettig, want dan hoefden ze zelf al die verantwoordelijkheid niet te dragen. Dat was onze koning Willem I. Die zei, ik wil wel koning worden, maar hij zei net als Salomo ongeveer van, ja, maar dit hardnekkige volk, en daar ben ik nou koning van geworden. Dat was ook eigenlijk wel de bedoeling natuurlijk, en het zat eraan te komen, maar ik wil wel, maar er moet wel een grondwet komen. Daar hebben ze toen tientallen jaren over gedaan, en steeds weer een nieuwe gemaakt in korte tijd achter elkaar. Maar ik zal u er niet meer lastig vallen. Maar uiteindelijk, het einde van het verhaal was natuurlijk dat de koning niks meer te vertellen heeft. En wij worden geregeerd door lettertjes op papier. Regeltjes. En onze overheid maakt wel die wetten. Maar als er problemen zijn in het land, dan zeggen ze, ja, daar kunnen we niks aan doen. Want ja, de wet biedt daartoe geen mogelijkheid. Als niemand meer verantwoordelijk zijn wetten en regeltjes, papier. Ik heb geleerd, nood breekt wet. Vandaar dat we nog altijd, ook in Nederland, de noodtoestand kunnen uitroepen en dan kunnen zeggen, we trekken ons van de wet niks aan. Want het is de noodtoestand en dan kunnen we andere dingen doen. Men weet het dus nog wel. Ik stond erbij toen ze aan mijn vader vroegen waarom hij zo weinig regels had in zijn jeugdkampen in de tijd. Want er hoorde je naar christelijk gebruik allerlei regels te hebben. U weet wel, laatstelijk nog vernomen van Zet Gijkema. Het meisjeskamp is zoveel meter verwijderd van het jongenskamp, 300 meter geloof ik. En in de praktijk valt 300 meter heus wel mee, zoiets was het. Ik weet het niet precies meer. En is er een webs in de tent en wij zijn er ook, dan, enzovoort. Maar dat ging over allerlei regels van die lange. Dat schijnt ook heel evangelisch geweest te zijn, altijd. Misschien is dat nog wel zo, maar ze vroegen mijn vader waarom hij zoiets niet had. En toen zei hij, ja, die kan ik wel maken, die regels, maar dan heb ik er dagwerk aan om uitzonderingen te bepalen. Want dan komt er toch iemand, oom Jacob mag ik dit, oom Jacob kan ik dat, en oom Jacob ik moet even zus. En hij zegt dan, de hele dag moet ik audiëntie houden, dan begin ik niet dan. Dus niet van die regels, als er iets misgaat, zei hij, grijp ik wel in. En dat is ook wat hij deed, overigens. Maar dat had ook een gestalte om in te grijpen, zal ik maar zeggen. Dat was hem wel toevertrouwd, maar vooruit maar weer. Maar als je een koning hebt, is het de koning die regeert en die zegt, we doen het zus of we doen het zo. Niet gehinderd door voorgeschreven wetten, maar wel geholpen, bijbels, door onderwijs. Door normen en waarden die in stand zouden gehouden worden. En dat is wat mijn bijbel over koningschap ook leert. Er staat een koning is mooi, maar die koning moet een afschrift van de... Van de wet heet dat, maar van het woord van God hebben. En dan moet hij zich dagelijks mee bezighouden. Staat in de Torah. Staat in de boeken van Mozes. Ik weet niet aan mijn hoofd waar dat staat, maar dan wordt dat volgeschreven. Deuteronomium 17 vers 18. Hoor, dit is van een ander ook. Deuteronomium 17 vers 18. Daar staat dat. Maar de koning zelf neemt de beslissingen, niet het wetboek. Heb je dat? De koning staat boven de wet. En als straks de koning komt en het koninkrijk aanbreekt, dan verschijnt daar de koning en die maakt de dienst uit en zijn woord is wet. En aan hem zal men zich onderwerpen en zijn wil zal gedaan worden in hemel en op aarde. En dat is wat Matthäus 6 dus ook zegt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Niet de wet worden uitgevoerd. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat die wil van God bij gelegenheid ook zwart op wit gesteld is. En dat dat bij gelegenheid wet genoemd wordt. Of als zodanig wordt opgevat. Dat mogen dan zo zijn. Maar het gaat gewoon om de uitvoering van Gods wil. Dat is koningschap. En daarmee kan men adequaat regeren en reageren. Ingrijpen zodra dat nodig is. Zie? En natuurlijk hangt het een en ander af van de kwaliteiten van de koning. Dat is allemaal tot je dienst, maar dit is het beginsel. Maar dan heb je in ieder geval iemand die verantwoordelijk is. Want u weet hoe het is in Nederland. In ons land is niemand verantwoordelijk. Echt niet. Sterker nog, als iemand zijn verantwoordelijkheid neemt, dan loopt hij juist weg. Dat betekent de uitdrukking namelijk. Men vindt dan dat de minister zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat betekent dat hij zijn ontslag moet indienen. Wat belachelijk is. Want dan geeft hij juist de verantwoordelijkheid op. Maar punten, die mensen dragen geen verantwoordelijkheid. Die nemen gewoon ontslag en die verdwijnen weer, die roleren en zoeken dan een job in de samenleving of wat dan ook. Of gaan in de bijstand of waar ze maar ingaan. In een of andere, weet ik veel, maar dan verdwijnen, zijn ze weer weg. En vrolijk fluitend kom je allemaal van dat soort lui tegen. Kom je van acht tegen, dan denk je, zijn we daardoor nou zo lang geregeerd? He? Door die man? Was hij toen ook al de weg kwijt? Of is dat, sinds wanneer is dat eigenlijk? Of was het altijd al zo? Achteraf weet ik dat allemaal niet zo zeker meer. Maar vrolijk fluitend gaan de lui door het leven. Welke verantwoordelijkheid? Ik ben er echt niet blij mee, hoor, met dat soort situaties. We zijn onbestuurbaar geworden. En dat is de chaos in de wereld. Zie? En in de toekomst komt de koning. Degene die recht heeft. En die lak heeft aan al die regels en wetten die een mens gemaakt heeft. En die zegt, zo heb ik het gezegd, zo heb ik het bekendgemaakt in het verleden en zo gaan we het nu doen. Ja, en dan wordt er geroepen meer, meer, meer. En minder, minder, minder wordt dan ook geroepen. In verband met allerlei zaken. Echt wel. Dan gaat het geregeld worden. En het is het einde van dat de naam des Heren gelasterd wordt. Sterker nog, ik heb het nog niet gezegd, maar feitelijk is het natuurlijk zo. De naam des Heren, of wat er voor door moet gaan, wordt natuurlijk gebruikt als vloek in onze dagen. Sterker nog, men vindt dan ook dat al wat er in het menselijk bedrijf misgaat, dat God daarvan de schuld moet krijgen. Sommige mensen vinden dat. Ik bedoel, als een aanrijding plaatsvindt in het verkeer, had God het moeten voorkomen. Vooral als er doden bij gevallen zijn. Ja. Want men vindt dat God het gedaan heeft. Nou, hij heeft er in ieder geval niet voorkomen. Er zijn er zelfs die menen dat God dat doet allemaal. Hè? Dat God alle mensen en alle dingen aan een touwtje heeft en zo. En het, enzovoorts. Ja. Denk je dat echt? Dat is die God die ze zelf hebben uitgedacht. Maar abusievelijk gebruiken ze de namen van de Bijbelse God, de God van de Bijbel, voor die God die ze zelf bedacht hebben. Of ze hebben bedacht, God zou zus en zus en zo moeten zijn. En dan blijkt die God van de Bijbel daar niet aan te beantwoorden. En dus wordt zijn naam gevloekt. En andersom, men vindt dat het een en ander op een bepaalde wijze geregeld moet worden. En men vindt dat God het daarmee eens moet zijn. En in de naam van God, de God van de Bijbel bedoelt men, in de naam van die God wordt van alles gedaan. Ja, of we die dingen negatief of positief beoordelen, daar heb ik het nou niet over. Het gaat erom dat die naam misbruikt wordt. En daarmee gelasterd wordt. En ik ben van mening, natuurlijk de Bijbel zegt, gij zult de naam des Heren, daar staat gewoon, gij zult de naam van Jehovah, uw God, niet ijdelijk gebruiken. En dan heeft men opgericht de bond tegen het vloeken. Ik zeg het iets te kort natuurlijk, maar dat komt omdat het eten bijna klaar is. Hè? Dus dat moet ik ook voortmaken, anders wordt de soep koud. Maar dan heeft men gezegd, op ijdele gebruik van de naam des Heren, dat is vloeken. Ik moet u zeggen dat ik dat het minst ernstige vind van het ijdel gebruik van de naam des Heren. Wat ik veel ernstiger vind, is dat mensen maar van alles roepen en erbij zeggen, in de naam des Heren. Of ze roepen, we doen dit en dat, want God wil het. Of die gewoon zeggen, al zo zegt de Heren, want die lopen er vandaag ook rond die dat zeggen. En de Heren zegt, ik heb die lui niet gezonden en ik heb helemaal niks gezegd. Is dat zwarte pit in de Bijbel, hè? Dat is een ijdel gebruik van de naam des Heren. En het vloeken, gewoon het normale vloeken, Ja, voor mij is het geen norm, bedoel ik, maar hoe zeg je zoiets? Het gebruikelijke vroeger, ja, dat is het gebruik van krachttermen en het is naaperij. Dat zeggen ze bij de Bond tegen de Vloek ook, en ze hebben volkomen gelijk. Het is naaperij, het is nadoen, het is, nou ja, enzovoort. Dat is ook zo. Of het erg is, ja, het stoort me altijd wel, ja. Je raakt er ook een soort aan gewend. En een soort ook raak je er nooit aan gewend. Maar of ik het erg vind, ja, nou, nee, wat ik erg vind is dat die mensen blijkbaar geen gelovigen zijn. Dat getuigen ze daarmee dan. En dat vind ik jammer, dat is wat me stoort, enzovoort. Maar wat ik veel erger vind, is al die lui die op godsdienstige gronden de naam des Heren gebruiken, op wat voor wijze dan ook, terwijl de Heer daar helemaal niks mee van doen heeft. Zie? Deze, ik heb ze niet gezonden, ik heb niks gesproken. Sterker nog, de Heer zendt anderen en heeft weliswaar ooit gesproken, maar heel andere dingen gezegd. U weet wat, dat zijn de lui die later bij hem komen en zeggen, maar in uw naam hebben wij dit en in uw naam hebben wij dat. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar je had net zo goed kunnen zeggen, heb je niet gelezen, gij zult mijn naam niet ijdelijk gebruiken. Want dat is dan wat er gebeurd is, hè. Het misbruik van die naam. En er zijn mensen die hebben een verschrikkelijk beeld van wie die God van de Bijbel is en van wie die Jezus is. En om die reden wordt die naam gelasterd. En als eenmaal dat koninkrijk aanbreekt, dan wordt die naam, zullen we zeggen, gerestaureerd, hersteld, heel gemaakt, genezen, synoniem is trouwens gereinigd. Misschien dat ik daar vanmiddag wel op terugkom. Maar dat is waar het over gaat, hè. Het is die naam waardoor wij moeten zalig worden. Maar het is ook die naam die geopenbaard zal worden, gepredikt zal worden in de dagen van de openbaring van het koninkrijk van Christus. Want men zal die naam aanroepen om zalig te worden en uiteraard om dat koninkrijk binnen te gaan. En als iemand ooit vraagt hoe heet onze koning, heb niet het hart om te zeggen dat mogen wij niet uitspreken, want wij mogen zijn naam niet ijdelijk gebruiken. Of onze koning is zo groot dat we zijn naam niet mogen zeggen of willen zeggen. Als die naam goed is, maak hem bekend. Meer daarover vanmiddag.